Dan gaan wij over tot de schriftlezing voor deze morgen. En die komt uit de brief van Paulus aan Filemon. En ik lees daarvan de eerste 7 verzen. En die lees ik in een concordante vertaling. Een vertaling die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke Griekse tekst blijft. De brief van Filemon, vers 1 tot en met 7. Paulus, gebondene van Christus, en Timotheus, de broeder, aan Filemon de geliefde, onze medewerker, en aan Apphia, de zuster, en aan Archippus, onze medesoldaat, en aan de uitgeroepen gemeente in jouw huis. Genade zij jullie en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd, jou in herinnering brengend in mijn gebeden, horend van jouw liefde en geloof. Die je hebt tot de Heer Jezus en voor alle heiligen, zodat de gemeenschap van jouw geloof in erkenning van al het goede dat in ons is, werkzaam wordt voor Christus Jezus. Want veel vreugde heb ik gehad en vertroosting door jouw liefde, omdat de innige gevoelens van de heiligen door jou gestild zijn, broeder.
Ja, we hebben een stukje vandaag waar niet zo heel veel uitgelezen wordt uit die brief, alhoewel we een groot aantal jaren geleden daar een keer tijdens de zomerperiode, tijdens de zomerperiode wel een studie over gehad hebben. Het is een brief die Paulus schrijft aan Filemon, een broeder met een huisgemeente. Ik weet niet hoe groot dat is, hoeveel mensen ik me dan voor moet stellen. Het zou zelfs kunnen zijn dat er in Colosse meerdere huisgemeentes waren. Die los van elkaar ontstonden, maar dan toch de plaatselijke gemeente vormden in Colosse. Paulus was er nooit geweest. En Filemon, die zou mogelijkerwijs tot geloof gekomen kunnen zijn in Efeze. Dat ligt geloof ik niet zo heel ver uit elkaar. In ieder geval is Efeze in die tijd een groot centrum, waar Paulus ook gesproken heeft. En waar hij een aantal broeders heeft leren kennen. U kunt zich misschien herinneren uit de brief van Handelingen, als hij teruggaat, dat hij de broeders uit Efeze vraagt om hem te ontmoeten op het strand ergens. Hij kon daar zelf niet heen gaan. En die broeders die zijn toen gekomen naar dat strand en die hebben geknield. Als je dat leest, dan vind ik altijd erg ontroerend hoe dat dan gebeurde. Zo op het strand. Ja, ik denk niet dat ze kampvuur gemaakt hebben. Dat staat in ieder geval niet beschreven. Maar ze komen daar en daar gebeuren dan dingen. Ze zijn zo innig met elkaar verbonden. En dat was ook het geval, heb ik sterk de indruk, in die huisgemeente in Colosse, in het huis van Filemon. Maar er ontstond een probleem. En niet zo'n klein probleem ook. Wat was er gebeurd? Er was een slaaf van Filemon. Die was weggelopen bij Filemon vandaan. En blijkbaar, je kan het opmaken uit de brief, uit het briefje verder in vers 8 geloof ik. Dan had hij ook nog wat meegenomen. Of dat geld geweest is of wat anders, ik weet het niet. Maar Paulus die zegt erover, als hij jouw schade berokkend heeft, dan zal ik het, als dat nodig is, betalen. Dus een slaaf die weggelopen was. Nou, u weet, misschien wel in die tijd was het zo, als zo'n slaaf gepakt werd, zeker als hij nog gestolen had, dan wachtte hem gewoon de doodstraf als zijn meester of heer dat wilde. En wat was er nou met die Onesimus gebeurd? Die was tot geloof gekomen. En die was hoogstwaarschijnlijk, denk ik, in Rome terechtgekomen, waar Paulus in die tijd gevangen zat, een gebondene is, staat er. En hij was daar tot geloof gekomen. Nou, wordt het probleem nog alleen maar groter van. Want ja, als hij nou geen gelovig is, dan ligt het niet zo gevoelig. Maar binnen een gemeente, een weggelopen slaaf die misschien ook nog wel een dief was. En een heer die een huisgemeente heeft. Hoe los je dat nou op? En daar gaat deze brief over. Hoe lost Paulus na, niet Paulus, hoe lost God dat op? En hij gebruikt Paulus om dit briefje te schrijven. Nou, voordat we daar wat dieper op ingaan, zoeken we Gods aangezicht in gebed. Liefdevolle Vader en machtige God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat we zo met elkaar een briefje, een kort persoonlijk briefje van Paulus aan een geliefde broeder, Filemon, mogen lezen en mee mogen lezen en eigenlijk mee mogen maken wat er daar gebeurt. Wat er tussen die twee broeders zich afspeelt, dat wordt beschreven in de brief en we mogen het lezen als misschien een klein voorbeeldje. Hoe het in een kleine groep waarschijnlijk, een huisgemeente, er aan toe kan gaan. Hoe het ook in een plaatselijke gemeente er toe kan gaan. Dank u wel, Vader, dat u ons daarin leidt in het spreken, in het luisteren. En in de overleggingen van ons hart. Dat u ons geeft een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u daarvoor. Verlicht de ogen van het hart. Om dit te verstaan en bovendien ook te verstaan welke geweldige verwachting uw roeping wekt. Vader, leid ons deze morgen in al deze dingen en mag het zo zijn dat u ons daarin voorbeelden aanreikt zoals we als leden van het lichaam van Christus met elkaar mogen omgaan. Daar dank ik u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, we hebben een probleem. Nou, als dat bij de NASA klinkt, in Houston of zo, dan is er echt wat gaande. Het gebeurt ook wel eens als je dan films ziet over de president van de Verenigde Staten, dat een van die ministers zegt van we hebben een probleem. Nou ja, dan gaan alle doofpotten open om dat zo gauw mogelijk weg te werken. Maar hier niet. Er was echt dat probleem met Onesimus, die weggelopen slaaf. En Paulus wilde hem terugsturen. Hij had Paulus ontmoet en er was tot geloof gekomen. En Paulus wilde hem terugsturen naar zijn meester. Nou ja, je hoort verder niet dat Onesimus zegt van dat doe ik liever niet. Het is zelfs zo dat, ik geloof dat je in de Colossensebrief kan lezen, dat hij samen met Tychicus de brief aan de Colossense en het briefje aan Filemon gaat brengen in die gemeente, naar die gemeente toe. Dus hij is waarschijnlijk toch, heeft hij de moed gekregen vanuit het geloof vandaan om daarin datgene wat Paulus hem gezegd heeft, om dat ook uit te voeren. Ga terug naar waar hij vandaan kwam. Maar nu niet meer als een stelende slaaf, maar als iemand die kan bijdragen in de noden van anderen, als een gelovige, voor de ogen van mensen een slaaf, en dat was hij ook, maar in Christus een vrije. En zo vatte Onesimus waarschijnlijk moed om op stap te gaan samen met Tychicus om die brieven af te leveren in Colosse. Er staat Paulus, gebondene, ja, je kan zeggen het is een gevangenschap, gebondene van Christus Jezus. Als je leest hoe hij zichzelf voorstelt in andere brieven, dan staat er over het algemeen apostel van Christus. En hier zegt hij gebondene, een gevangene. Een nederige manier om zichzelf te presenteren aan Filemon. Eigenlijk klinkt daardoor dat hij ook in die houding wil zijn naar zijn geliefde broeder Filemon. Niet als apostel die wat gaat gebieden over Onesimus van je moet hem maar de vrijheid geven, want hij is nou tot geloof gekomen. Er wordt niets van gerept in dat briefje. Hij is nederig en hij wil geen gebod opleggen in zijn bevoegdheid als apostel. Nee, hij benadert Filemon als een broeder. Een gebondene is eigenlijk een soort slaaf. Je bent niet meer vrij, je kan niet meer gaan en staan waar je wil. Je bent een gevangene. En in dit geval een gevangene van Christus Jezus. En daarin is die misschien wel in dezelfde houding als Christus zelf is. Die, dat staat in Filippenzen 2 vers 7, die de vorm van een slaaf heeft aangenomen voor ons. En zo Als slaaf van Christus, en in principe zijn we dat eigenlijk allemaal. Als slaaf van Christus schrijft hij die brief aan Filemon. En als er problemen zijn in een gemeente, en dat was hier echt gaande hoor. Dat is allemaal niet zo makkelijk. Wij kennen geen slavernij meer en zo. In die tijd was dat er wel. En je leest nergens dat de Heer of dat Paulus of welke apostel dan ook zegt van met borden gaan rondlopen dat ze de slavernij afschaffen. Ze hebben het geaccepteerd dat dat in hun leven en in hun omgeving plaatsvond en hoe ze daarmee om konden gaan. Nou, Paulus die wilde in een ootmoedige houding het probleem gaan oplossen. En ik denk dat de meeste problemen, als die al in een gemeente zouden zijn, alleen maar op die manier ook opgelost kunnen worden. In een ootmoedige houding. De een, de ander, uitnemender achter dan jezelf. Dat is een ootmoedige houding. De weg van de nederigheid is over het algemeen een weg die juist die geweldige overstijgende rijkdom van Gods genade aan ons bekend maakt. God wederstaat de hoogmoedige en de trotse. Maar de nederige schenkt hij genade. Ze zijn dus onderweg gegaan met dat briefje. En in dat briefje daarin schrijft Paulus iets over wat broederschap, als ik dat zo mag noemen, inhoudt. Nou moet u weten, de naam Onesimus, dat is toch wel typisch. Het is een werkwoordje, onemi, als ik het goed uitspreek, want ik ken helemaal geen Grieks, maar ik heb een paar fijne zusters en broeders die dat heel goed kunnen en met ze nu dan uitleggen. Maar dat betekent winst of voordeel. En daar is de naam van Onesimus van afgeleid. Dat betekent dus eigenlijk tot voordeel zijn of winstgevend zijn. Nou ja, het begin was niet zo geweldig als hij gestolen heeft. Dan was het meer verlieslatend, zoals we dat in boekhoudkundige termen zeggen. Maar omdat hij tot geloof gekomen was, gaat hij waarschijnlijk zijn naam eer aandoen en wordt winstgevend voor zijn Heer. En dan staat er Timotheus. En Timotheus, er staat niet en broeder Timotheus, maar er staat Timotheus, de broeder. Dus dat krijgt een beetje nadruk met het woordje de broeder. Timotheus wordt ook door Paulus als voorbeeld gebruikt. Hij is een broeder die tot voorbeeld kan dienen. Nou, en dan Filemon, de geliefde medewerker. Filemon werd door Paulus geliefd. En ook de naam Filemon, dat heeft dat in zich. Dat heeft iets van genegenheid in zich. Een broederlijke genegenheid, zou je zeggen, zit in die naam opgesloten. Filemon werd door Paulus geliefd. Er staat in de brief aan de Thessalonicenzen een klein stukje, 2 vers 8, hoe die Thessalonicenzen door Paulus geliefd werden. Er was daar wat gebeurd. Nou ja, u kunt dat ook dan nalezen in 1 Thessalonicenzen 2. Maar Paulus was daar als een soort wrak aangekomen, had ziekte en misschien iets aan zijn ogen enzovoort. En er staat er dan dat zij, die Thessalonicenzen, die als het gekund zou hebben, zouden ze hun ogen uitgerukt hebben om hem daarmee te dienen. Nou, en die liefde, die wederzijdse liefde, die speelt ook tussen Paulus en Filemon. Hij is een medewerker. Een medewerker is over het algemeen iemand die dient in de geloofsopbouw. Een medewerker is iemand die dat van God als dienst gekregen heeft. Die onderlinge liefde waarvan sprake is tussen Paulus en Filemon, daar staat het woord agape. Dat is wat anders dan het woord eros, wat ook door in deze tijd veelal voor liefde wordt aangezien. Maar agape is de belangeloze goddelijke liefde die Paulus en Filemon voor elkaar hadden. Oh, en dan staat er over gelukkig. En aan Apphia, de zuster. En er staat ook het woordje de. Dus als het nou bij Timotheus de staat en we vinden dat belangrijk, dan moeten we dat natuurlijk bij Apfia niet wegpoetsen. Het lijkt er een heel klein beetje op dat Apfia de zuster niet alleen maar de zuster was die koffie zette, maar dat ze misschien wat meer in die plaatselijke gemeente betekende. Mogelijkerwijs is het zelfs zo dat zij een rol van betekenis speelde in de onderlinge opbouw. De gemeenschap van het geloof mogelijkerwijs koesterde en probeerde dat ook gestalte te geven in haar houding. Veel wordt er niet van gezegd, maar omdat het woordje de er staat, denk ik dat die zuster een hele positieve rol speelde in die huisgemeente van Filemon. En Archippus. Nou, ik heb gekeken maar dat, wat die naam zou kunnen betekenen. Het had iets met paard te maken en zo. Dus ja, ik denk nou, ja, misschien een strijder ter paard of zo. De soldaat staat er in ieder geval bij. Medesoldaat. Als we in Colossense 4 dat nalezen, een beetje vanaf vers 17, dan staat er dat hij een dienst aanvaard had in de Heer. En dat Paulus vraagt aan de Colossense, zeg nou tegen Archippus dat hij zijn dienst ten volle vervult. Dus Archippus die moest daarin aangemoedigd worden. Nou, dienst tot welzijn van anderen is dat, hè? Dat is dienst dienen. Nou ja, het heeft met strijd te maken. Dus je zou kunnen zeggen, misschien was er iets gaande in die gemeente, wat, waarvoor het nodig was dat hij een soldaat was, een beschermer misschien wel van die huisgemeente, om Filemon daarin te ondersteunen. Goed, even een introductie van wat namen die genoemd worden. En dan staat er, wat er in elke brief zowat staat van Paulus, genade zij jullie en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Als je nou de bladzijde om zou slaan, ja, wij gaan maar tot vers 7 vandaag, maar aan het eind staat dat ook weer, die genade. En je zou kunnen zeggen dat dit korte briefje is omhuld door een envelop van genade. En dat is ook de toon die eruit komt. Genade is het begin en het slot van deze brief. En dan zegt Paulus in het volgende vers, ik dank mijn God altijd. Ik dank mijn God altijd. Nou, dat heeft nou met die genade te maken. Waar dit briefje in, als het ware, als envelop dient voor deze brief. Danken is wel eens moeilijk. Maar danken voor de genade die God ons gegeven heeft, in ons hart daar dankbaar voor zijn, voor de genade van God, dat kan altijd. Een gelovige mag dankbaar zijn dat God hem, dat God ons genade betoond heeft, dat hij ons gered heeft van een zinloos en doelloos leven, om gericht te worden op Christus. Paulus zegt in Romeinen 5, vers 2, over die genade, dat is de genade waarin wij staan. En dat, als je dat dan in Romeinen 5, vers 2 tot 6 leest, dan zegt hij, daar roemen wij in die genade waarin we staan, maar niet alleen daarin. En dan gaat hij het over verdrukking hebben, dan gaat hij het over moeilijkheden hebben, en dan zegt hij op een gegeven moment, zegt hij, dat de verdrukkingen ook volharding uitwerkt. En de volharding werkt uit verwachting. En uiteindelijk leidt dat tot het besef dat de liefde van God in onze harten is uitgegoten. Kijk, het is best moeilijk om te danken voor moeilijkheden. En er zijn moeilijkheden. Er is lijden in onze gemeente. Er is verdriet in onze gemeente. Er zijn zoveel dingen gaande. En dan is het best moeilijk om daarvoor te danken. Alhoewel Paulus dat in zijn eigen omstandigheden wel doet. Maar te danken voor de genade, dat God er ook is en dat God ook draagkracht geeft om het te ondergaan. Te danken voor zijn aanwezigheid, voor zijn geest in je, die hij in genade ons schenkt, waardoor we tot geloof kwamen. Daarvoor danken, dat mag toch altijd. Altijd. staat er. Altijd. Paulus zegt, ik dank mijn God altijd. Paulus stopt er niet mee als het moeilijk wordt met danken. Want Gods genade is in ons leven een blijvend geschenk. Als het moeilijk wordt, dan houdt Gods genade niet op. Nee, dan houdt misschien de manier van leven die je fijn vond op. Als dingen veranderen, dan moet je daaraan wennen. Maar vaak is het zo dat juist door verdrukking, door moeite, door verdriet, dat je het bij God gaat zoeken. En dan zal je ontdekken dat Gods genade nooit van je weggenomen wordt. Genade is altijd een reden om te danken. En dan zegt hij jou in herinnering brengend in mijn gebeden. Nou, dat is toch wel een beetje een speciale manier van benaderen. Jou in herinnering brengend in mijn gebeden. Zo schrijft Paulus aan Filemon dat hij dat doet. In herinnering brengen, dat heeft te maken met betrokkenheid. Dat heeft te maken met een diepe belangstelling. Iets waardoor je ziel ook, als het ware, beweegt naar die ander toe. Kijk, wij hebben in onze gemeente lijstjes met zieken. En dat is heel goed. Maar hier gaat het nog ietsje dieper. Want vaak is het zo dat de namen op dat lijstje, die mensen kennen we niet zo goed. Die zijn ver weg of die zien we niet zo vaak. Maar zo'n lijstje kan het begin zijn van dat diepere betrokken zijn. En tussen Paulus en Filemon was die betrokkenheid er. Betrokkenheid is iets vanuit je hart naar de ander toe. U zult dat vast ook herkennen. Hè, op onze Bijbelkring, daar doen we ook voorbeden voor de mensen aan wie we die week denken. Maar er zijn ook broeders of zusters voor wie we eigenlijk al heel lang voorbeden doen. Omdat we erbij betrokken zijn. Omdat er psychische problemen zijn. Of omdat er iets gebeurd is van een ziekte waardoor het leven van zo'n broeder of zuster of zo'n gezin helemaal veranderd is. En daar ben je bij betrokken. Daar bid je voor. Ik kan me herinneren, ik heb zelf jarenlang heb ik gebeden voor een jonge man in onze gemeente. Die het echt moeilijk had, die ook psychisch problemen had enzovoort. Jarenlang en op een gegeven moment dan verandert het. En dan kijkt hij weer helder uit zijn ogen en dan trouwt hij een schat van een vrouw. En dan is er voorbeden veranderd dan in een diepe dankzegging. En dan komen er andere mensen op je pad voor wie je gaat bidden. En zo wisselt dat wel. Maar er mag betrokkenheid zijn. Diepe betrokkenheid bij elkaar. En dat is, dat heeft te maken met gemeenschap. Gemeenschap van geloof. Dan staat er, horend van jouw liefde en geloof die je hebt tot de Heer Jezus en voor alle heiligen. Nou, daar gaat het al, hè? Liefde en geloof voor alle heiligen, dat stuurt ook je gebed. Dat is een combinatie, liefde en geloof, dat is een perfecte combinatie. En die wordt door de Heer geleid en die gaat ook richting de Heer. En liefde en geloof heeft een praktische uitwerking. Dat kan in gebed zijn, maar ook het richt zich ook naar binnen in gelovigen. Het is verbonden zijn met die ander. En het is verbonden zijn met onze Heer. En nu komt eigenlijk in vers 6 de hoofdgedachte uit deze brief. Zodat de gemeenschap van jouw geloof in erkenning van al het goede dat in ons is, werkzaam wordt voor Christus Jezus. Werkzaam wordt. Er gebeurt iets. Er komt een activiteit komt er op gang vanuit die gemeenschap. Dat is samen geloven. Het met elkaar geloven. Het met elkaar delen. Met elkaar vanuit dat geloof ook werkzaam worden. in erkenning van al het goede. Nou, dat is nou een geheimpje. Erkenning van al het goede dat in ons is. God heeft in ons dat goede gelegd. En nou is die werkzaamheid van de gemeenschap van het geloof, dat wordt werkzaam, dat gaat doel treffen. En dan maakt wantrouwen, want dat is er soms, zelfs tussen gelovigen is er soms wantrouwen. Van, wat ben jij van plan? En je vertelt me nooit wat. Enzovoort. Er kan van alles spelen. En over het algemeen is dat in de gedachten van degene die dat denkt. En niet zozeer in de dingen die de andere broeder doet. Maar je gaat is op een verkeerde manier. En een zuster die had er 2 weken last van gehad. En op een gegeven moment na die 2 weken was het weer dinsdagavond. En ze komt naar me toe. Ze zegt, Gijs, ik wil je toch even wat zeggen. Poeh. Wat zij gehoord had was niet hetgene wat ik bedoeld had te zeggen. Maar ik had het verkeerd gecommuniceerd. En dan komen er zelfs tranen. 2 weken lang had ze het niet aangedurfd om me even te bellen. Of een e-mailtje te sturen van Gijs, wat heb je ermee bedoeld? Je moet eens voor jezelf, misschien heeft je het wel eens meegemaakt. Om een tijd lang een gevoel van binnen te hebben dat zo verdrietig is. Dat iemand die je vertrouwt, misschien wel een spelletje met je speelt of zo. Nou, dat was bij haar gebeurd. En toen kwam ze. Gelukkig is het zo dat God heelt. En weet je wat zo fijn is? Over het algemeen is na zoiets, de situatie die dan volgt, als het weer goed is, beter dan het was daarvoor. En God geeft dat. Maar we kunnen elkaar kwetsen, dat is zo, door een verkeerd woord gebruiken of wat dan ook. Maar als het dan weer goed is en als het dan werkelijk oprecht duidelijk wordt dat het zo nooit bedoeld was, dan is er blijdschap. En dat heeft te maken met delen, dat heeft te maken met de gemeenschap van elkaars geloof in de erkenning van het goede. Zij erkenden gelijk dat het niet mijn boze bedoeling was. Maar zij erkende gelijk dat het niets met negatief te maken had. Maar met het goede. Alleen, het komt soms zo, zeggen ze wel eens, vervelend je mond uit. Ja, op een andere manier zeggen ze het dan wel eens. Maar het komt zo vervelend je mond uit. En dat kan gebeuren. Nou, praat even met elkaar. En los het op. Dat is gemeenschap van geloof. Dan verandert er wat in de onderlinge band als die gemeenschap van geloof gaat werken. Als we in elkaar het goede gaan erkennen dat God door het geloof in de ander gelegd heeft. Dan ga je het samen doen. Ga niet alleen op pad om dingen te doen waar een ander jou in mee kan helpen. In mee kan dragen. In mee kan geloven. Doe het niet alleen. Dat is gemeenschap van geloof, het samen doen. Wantrouwen dat er ooit was, verdwijnt en het wordt samen met elkaar dat geloof delen. Omdat je het goede erkent in het leven en in het geloof van die ander. Nou, dat geloof van Filemon, dat wordt werkzaam, dat is werkzaam geworden in die huisgemeente daar. En dat werkte zo geweldig uit. Dat Paulus ervaart in die gemeente, heeft men werkelijk gemeenschap van geloof met elkaar. In erkenning van al het goede dat in ons is. Weet u, als we het goede in elkaar erkennen, vanuit het geloof vandaan. En niet het wantrouwen, of niet denken van wat wil hij, of wat wil zij, of de heb je hem weer. Maar het goede in elkaar erkennen. Dat is de beste manier van leven. Dat is de beste manier om met elkaar om te gaan. Dat is een houding in je hart. Aangaande het goede dat God in ons gelegd heeft. En dat goede, wat is dat dan? Dat is het goede in de ogen van God. En wat is het goede in de ogen van God? eigenlijk dat alle mogelijkheden die we als plaatselijke gemeente hebben, of als bijbelkringetje hebben, of noem het maar op, dat dat ingezet wordt om tot Christus te leiden. Die beweging mag er zijn naar Christus toe. En daarin met de broeders en zusters met wie je dat kan delen. We moeten de gemeente niet een soort van egoïstisch gebruiken voor onszelf. Om daar belangrijk in te willen zijn of zo. Laten we bidden dat God ons als een instrument kan gebruiken. Ik zei dat net even zo in voor de dienst. Een instrument, als een instrument uit zichzelf dingen gaat doen, dan laat me een operatiemesje nemen. Dan zegt de chirurg, geef dat mesje. En dat mesje dat gaat zo in zijn hand heen en weer. En je moet een open hartoperatie doen. Nou, dat gaat lekker. Als dat mesje het op die manier doet. Dat gaat niet goed. Als zo'n mesje gebruikt wordt in de hand van de chirurg als een instrument dat hij kan gebruiken. Dat is een instrument dat het nut is. En soms is het zo dat zo'n instrument weken niet nodig is. Want er is geen open hartoperatie of er is geen blinde darmontsteking of wat dan ook waar zo'n mesje voor kan doen. Nou, dan ligt dat rustig te wachten in het schaaltje totdat het weer nodig is. En het is niet elke dag bezig om uit dat schaaltje te klimmen om te kijken welke patiënt die nou eventjes zelf kan opereren. Nee, rustig wachten tot het in de hand van de heelmeester zijn werk kan doen. En dan staat er, want veel vreugde heb ik gehad en vertroosting door jullie liefde, omdat de innige gevoelens van de heilige door jou gestild zijn, broeders. Nou, ja, een beetje moeilijk. Honger kan je stillen, weet je wel. Dan gaat je maag knorren en dan stop je er van alles in en dan wordt hij weer stil. Nou, dat is nou stillen. Hè? Stillen heeft te maken met rust en kalmte. De innige gevoelens van de heilige. Die worden gestild. Er is geen onrust meer. Er is veilig. Het is veilig. We zijn met elkaar in gemeenschap van geloof. Zijn we verenigd. En we zoeken om dat goede dat God in ons gelegd heeft. Om dat met elkaar te delen. Weet u, toen ik dit zo las. Moest ik een beetje denken aan ons bijbelkringetje in Heerensdam. Mag je echt weten. Daarom vond ik het ook zo heerlijk om het te lezen. Ik herken wat dingetjes. Ik weet nog dat we een jaar of 4, 5 geleden. Toen zijn we naar de man ingetrokken. Bij Jan en Corrie Pijper. En toen zei Jan. Ja, we hebben niet zoveel plek. En 16. Dat kunnen er wel zijn. En na enige maanden zag ik dat er een stoeltje bij was. En nou, nog een stoel. Er werd niks gezegd. Er werd een stoeltje aangelegd. En dat huis dat bleek veel groter te zijn dan. Het lag niet aan het huis, het lag aan de stoeltjes. Nou, en die kwamen. Ja, nu moet hij misschien een uitbouw gaan maken. Als het nog drukker zou worden, maar. Goed. Maar het gebeurt gewoon, stilzwijgend. Er zijn aan gemeenschap van geloof zijn nauwelijks beperkingen. De zuster deelt dat ze 4 jaar lang over een boek gedaan heeft van 400 bladzijden. Nou. En dan zijn we blij met elkaar. Ik heb je net al verteld als er een misverstand is. Er gebeuren zulke wonderlijke dingen. Wanneer we met elkaar de gemeenschap van geloof delen. Ja, er is veel verdriet. Ook in onze kring. En dat wordt zelfs met elkaar zo nu en dan even besproken. En ik hoor nooit, nooit, nooit het terug buiten de kring. Nooit. We hebben het met elkaar. En met elkaar doen we daar voorbeelden voor. Ja, ik wil onze kring helemaal niet ophemelen hoor. Maar ja goed, we hebben wel 13 apfiaatjes zitten. Zal ik maar zeggen. De zusters. En we hebben, ik weet niet, hij heet Jan, hij heet Filemon. Maar ze zijn, het huis staat wel ter beschikking. En we delen met elkaar die geweldige dingen van het geloof. Zelfs de koekjes worden geregeld. We hebben niks aan gedaan. Er was een zus die zei, we gaan het regelen, want anders dan hebben we elke avond over. Dus dat moet een beetje verdeeld worden. Nou, Nou, dat gebeurt allemaal vanzelf in een gemeente waarin we geloofsgemeenschap met elkaar hebben. Dat gebeurt wanneer we met elkaar het verdriet en de dankbaarheid kunnen delen. En ik denk dat het bij Filemon nog veel, veel heftiger was dan bij ons. Paulus zou dat misschien niet schrijven over broeder Jan in de huisgemeente van Heerensdam. Maar toch, het kan. En weet je wat fijn is? Als je nou gevoed wordt in een kleine kring. Ik vroeg net even aan Anton. Jij hebt ook een kringetje thuis. Ik hoorde vorige week dat ze het zo fijn hadden. Nou, dat is toch heerlijk als je met elkaar het geloof mag delen. Dat je, hè, er zijn nog meer kringen. In kapellen is een kring enzovoort. Daar worden al deze dingen, vinden daar plaats. En als je daar gevoed wordt, dan breng je ook die voeding binnen in het grotere geheel. En daar ben ik heel dankbaar voor. Veel vreugde, zegt Paulus, veel vreugde. Ook voor ons. Heb ik gehad in de vertroosting door jullie liefde, omdat de innige gevoelens van de heilige door jou gestild zijn, broeders. En mogen we dat voor elkaar betekenen. Dat ook als we afwijkende, of andere afwijkende, dat wil ik niet zeggen, andere gedachten hebben over geloof. En je merkt dat broeders of zusters, wanneer je daarover vertelt, onrustig worden. Hou het voor je. Want dan worden niet de innigste gevoelens worden gestild, maar dan wordt het onrustig. En dan wordt een plaats die veilig is, mogelijkerwijs onveilig. Of als onveilig ervaren. Maar je mag geloven wat je wil. Ga zo met elkaar om. Elkaar respecterend, elkaar in liefde bejegenend. En zo mogen we ook, als wat grotere groep hier, ook met elkaar omgaan. Wat er bij Filemon thuis gebeurde, dat gebeurt ook heden ten dagen. Want het is dezelfde God die ons lief heeft en ons genade schenkt. Tot zover.